De tekst voor de prediking vinden wij in Romeinen 5, vers 1 en 2. Romeinen 5, vers 1 en 2. Waar de apostel schrijft, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke we staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Gemeente, in het hoofdstuk hiervoor, Romeinen 4, heeft Paulus laten zien dat zowel David als Abraham uit het geloof de zaligheid hebben verkregen, gerechtvaardigd zijn voor God. Van David liet je dat zien uit Psalm 32. Wel gelukzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonden bedekt zijn. Een psalm van David. En van Abraham liet hij dat zien uit zijn hele levensgang. Abraham heeft zich als een goddeloze. Als een goddeloze. Zo zag Abraham zichzelf. Heeft hij zich vastgeklampt aan de belofte van de Christus die komen zou. Op hoop, tegen hoop, heeft hij op God vertrouwd. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Daar had Abraham zijn vrijspraak in voor het aangezicht van God. Maar, zegt de apostel aan het eind van hoofdstuk 2, dat geldt niet alleen van Abraham en het geldt ook niet alleen van David. Het is ook geschreven om onzentwil. Indien ook wij geloven in God en met een hartelijk geloof, dan zal het ons ook tot gerechtigheid gerekend worden. En dan spreekt hij natuurlijk mede namens alle ware christgelovigen. Hij spreekt namens degene die bij hem zijn, met wie hij samen optrekt. Maar ook onder de Romeinen aan wie hij dit schrijft. Allen die door een hartelijk geloof aan Christus verbonden zijn, die wandelen in de voetstappen van Abrahams geloof. Die hebben Abraham tot een vader. En zij worden ook allen uit geloof gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd, wat is dat nou dan? Gerechtvaardigd. Nou gemeente, dat woord betekent eigenlijk niks anders als vrijgesproken. Want dat doet een rechter, hè? Als iemand onschuldig is, dan spreekt hij hem vrij. In het Oude Testament wordt de rechters op het hart gebonden. Denk erom dat je geen onschuldige verdoemt. En dat je geen schuldige vrijspreekt. Want dan ben je geen rechtvaardige rechter als je dat doet. Als je de onschuldige verdoemt en de schuldige vrijspreekt, dan ben je geen knip voor de neus waard als rechter. Dan breek je het recht van God. En dan, ja gemeente, de Heere doet dat wel, hè? Die rechtvaardigt de goddeloze. Abraham, die de goddeloze was in zichzelf, werd rechtvaardig door het geloof. Hoe kan dat dan? Hoe kon God dat dan toch doen? Hoe kon God nu doen wat hij de aardse rechters verbiedt? Een goddeloze toch vrijspreken. Is God dan ook onrechtvaardig? U begrijpt wel van niet. God is niet onrechtvaardig als hij de goddeloze vrijspreekt. Dat doet de Heer op rechtsgronden. rechtsgronden door hemzelf gelegd. En die rechtsgronden, dat is het werk van Christus. Zalig worden op rechtsgronden, dat is zalig worden door het werk van de middelaar. Die heeft aan het recht van God voldaan. Daarom kan het. Zonder dat Gods recht geschonden wordt, kan de goddeloze vrijgesproken worden door onze Heere Jezus Christus. Dat heeft Abraham al mogen ondervinden. Abraham al zo ver voor de komst van de zaligmaker. Die zag over de eeuwen heen naar het beloofde nageslacht. Naar zijn zaad, dat is Christus, dat geboren zou worden. En door uit dat geloof is hij gerechtvaardigd voor God. En dan moet u dat niet verkeerd opvatten. Dan moet u niet het zo opvatten dat Abraham vrijgesproken is omdat hij zo goed geloofde. Niet om de waardigheid van zijn geloof vindt iemand vrijspraak voor God. Nee, het geloof is alleen maar het middel waardoor wij het in ontvangst nemen. Nooit de grond van de vrijspraak ligt in ons geloof. Want dan zouden we dus vrijgesproken worden omdat wij zo goed zijn om dat te geloven. Dan zou de grond dus in ons komen te liggen. Nee, dat is ook niet zo. Er staat ook niet Abraham geloofde God en dat was zijn gerechtigheid. Nee, er staat het is hem tot gerechtigheid gerekend. Ziet u wel? Er staat niet dat was zijn gerechtigheid. Nee, het is hem tot gerechtigheid gerekend. Het geloof was het middel waardoor Abraham het ontving. En gemeente, zo gaat het nog steeds. Wij moeten als zondaren, als goddelozen ons voor het aangezicht van God stellen. Ook in de week van voorbereiding. Wie ben ik? Wie ben ik in mijzelf? Wie u ook bent, u bent een goddeloze in uzelf. Als Abraham zichzelf zo kende, dan bent u dat ook. U wilt toch niet beweren dat u beter bent dan dat Abraham was. Dat u Abraham ook maar in enig opzicht zou kunnen overtreffen, ik geloof er absoluut niks van. En ik geloof dat ook niet van mijzelf. En als Abraham zich nu als een goddeloze heeft gekend tegenover de Heere, nou dan bent u en ik, zijn wij dat ook. En dat is goed en nodig dat we dat ook van de week weer goed beseffen. Wij zijn goddeloze mensen in onszelf. En nu kan ik alleen vrijgesproken gerechtvaardigd worden zoals Abraham gerechtvaardigd werd. Op rechtsgronden. Door onze Heere Jezus Christus. En het kan alleen maar in geloof worden ontvangen. Stel u zelf maar zo voor het aangezicht van God. Als een doodschuldige zondaar in uzelf. Als een verdoemelijk mens. Want dat is gewoon de werkelijkheid. Daar winden we geen doekjes om. Wij zijn allemaal in onszelf door en door verdoemelijke mens. Stel u zelf maar zo voor zijn aangezicht. En zie dan, tracht dan toch te zien op die Christus die gekomen is. Abraham zag hem uit de verte. Wij mogen weten dat hij geopenbaard is. Dat hij de rechtsgronden heeft gelegd. Waarop God een goddeloze toch kan vrijspreken. Zonder het recht te krenken spreekt hij een goddeloze om Christus wil. Zomaar vrij. Dat kan, dat mag om Christus wil. En hij doet het ook. Uit geloof. Het kan alleen maar in geloof met lege handen worden ontvangen. En gemeente, wie daar nou weet van heeft in zijn leven, voor het eerst of opnieuw, die heeft vrede met God, schrijft de apostel. Wij dan gerechtvaardigd, vrijgesproken uit geloof, door middel van geloof, hebben vrede bij met God. Dus zolang als ik me nog nooit voor God gesteld heb als een goddeloze en de vrijspraak bij hem heb gezocht in het bloed van Christus, kan ik geen vrede met God hebben. Nee, dat kan niet. Dan sta je nog op voet van oorlog. Dan zit er nog heel wat tussen God en u in. Uw zonden maken scheiding tussen God en u. Er is haat en toren. Er is wrevel bij God vanwege uw zonde. Hij torent ten alle dagen, hè? Dat is geen vrede. En dan kunt u ook zelf geen vrede hebben. Ja, u kunt uzelf wel vrede geven, maar dat is eigen gemaakte vrede. En dat is niet de vrede die de apostel hier bedoelt. Ik weet dat er zijn honderden miljoenen mensen die leven gewoon in kalmte en in rust voort zonder zich ergens om te bekommeren. En die kerk, er zijn er ook onder de kerkmensen die dat doen. Ze weten wel diepweg wel beter, want ze hebben altijd beter geleerd, maar ze hebben zich er nooit echt om bekommerd. Die zijn er. Tal van kerkmensen leven maar gewoon in onvrede met God voort. En ze denken dat het toch allemaal wel goed komt, hè? Nou, dat is dus zeer zeker niet het geval, want dat is niet de vrede die de apostel bedoelt. Hij zegt vrede met God door onze Heere Jezus Christus, hè? Dus die vrede is wel geoormerkt. Dat is geen vrede die je jezelf hebt beloofd. Dat is vrede die je in Christus hebt gevonden. En daarom, gemeente, is het zo nodig om steeds weer voor de Heere te stellen als zondaar. Ook in de voorbereidingsweek op het Heilige Avondmaal. Opdat we die vrede opnieuw mogen smaken en proeven en weten dat die er is. Vrede tussen God en mijn ziel. Vrede in Christus. Want laten we nou eens eerlijk zijn. Zo tussen het avondmaal door, het vorige avondmaal en nu. Misschien hebt u toen wel helemaal op de gerechtigheid van Christus gesteund. Prima. Dat is mogelijk, dan heb je de vrede met God gesmaakt. Maar ben je niet stiekemweg toch weer gaan steunen op dingen van jezelf? In de tussentijd. En hoe is het toen met de vrede gegaan? Zodra een mens weer begint te steunen op dingen van zichzelf. En die er tussen gaat mengen. Dan komt er weer allerlei mist te hangen, hè, tussen God en tussen je ziel. Dan worden er weer allerlei blokkades opgeworpen. Ja, door jouzelf hoor. God werpt geen blokkades op. Dat doen wij. Wij werpen dan zelf blokkades op. Er komt onrust. En onvrede en onzekerheid en twijfel en allerlei moeite en zorg van zit het nou wel goed, hè? Ja, nou ja, terecht hoor, terecht dat zulke vragen opkomen, want die heb je zelf veroorzaakt. Door te gaan rusten op dingen van jezelf. En dan moet het dus weer terug. Dan moet je nu weer terug. Ja, je moet veel vaker terug. Iedere keer als je daarvan afwijkt. Iedere keer als je niet meer 100% op Christus bouwt. Dan moet je naar die 100% terug. Maar in een week van voorbereiding is het goed om dat nou eens nauwkeurig te onderzoeken. Waar steun ik nou op? Waar zoek ik mijn gerechtigheid in? Toch niet, maar voor de helft in Christus en de andere helft in mezelf. In mijn eigen doen en drijven. Kijk, als dat zo geworden is, dan heb je geen vrede meer. Dan is het onrustig geworden. Vast en zeker is het al onrustig geworden. dan ben je die vrede ook kwijt. En om dan die vrede weer terug te ontvangen, moet je je maar weer als een zondaar, als een goddeloze laten rechtvaardigen door Christus, door God. Opdat je opnieuw die vrede zult mogen smaken die alle verstand te boven gaat. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Die vrede waar de engelen van zongen in de velden van Efrata. Die vrede waar Simeon van sprak toen hij zei, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Die vrede die we van de week gezien hebben bij mevrouw Baars. Die vrede, die bedoel ik. Door onze Heere Jezus Christus. Als je nou die vrede mist of weer bent gaan missen en je komt weer allerlei onrust en zo tegen in je hart, dan moet je naar de rechtvaardiging terug. Want gerechtvaardigd uit geloof hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Zo wordt de vrede voor het eerst of opnieuw aan u, aan jou geschonken. En er staat nog meer. Door Christus hebben we nog meer dan alleen vrede met God en vrijspraak bij God. Er staat ook, door welke we ook, let op dat woordje ook, er wordt dus iets aan toegevoegd, de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke we staan, de toeleiding. Wat is dat, toeleiding? Is dat toegang? Nee, dat is geen toegang. Zo wordt het wel vaak vertaald, dit woord, toegang. Maar toeleiding is wat anders. Toegang, dat wil zeggen dat je zelf gaat. Toeleiding, toebrenging, en dat staat er eigenlijk in de grondtaal. Toebrenging, toeleiding, dan betekent dat dat iemand anders je bij de hand pakt. En zegt, kom maar met mij mee, ik zal je er brengen. He, dan kunt u toch allemaal begrijpen dat dat niet hetzelfde is. Toegang is niet hetzelfde als toeleiding. Toeleiding, dat is dat je door iemand anders er wordt gebracht. En dat doet dus de Heer Jezus Christus, dat staat er. Hè? Door welken wij ook, hè? Door Christus, door welken wij ook de toeleiding hebben. Betekent ook, gemeente, dat je er van jezelf niet kunt komen. Je moet er gebracht worden, inderdaad. Je moet er gebracht worden. Geef de Heere de hand. Hij zal je er brengen. We staan er van onszelf buiten. Buiten de genade. En we kunnen er niet komen ook. Ik moet even denken aan Esther. Die moest tot de koning gaan. Tot Ahasveros, haar man. Maar dat kon niet zomaar. Je moest door de koning geroepen worden. En dat was nu al een maand lang niet gebeurd, zegt ze tegen Mordechai. Ik ben al een maand lang niet bij de koning geroepen. Ik kan niet zomaar gaan, want dan moet hij mij de gouden scepter toereiken. En dat weet je van tevoren niet of hij dat zal doen. Kijk, zo'n Ahasveros was een despoot, een tiran. God is geen tiran. Laat ik dat voorop stellen. Die vergelijking met Ahasveros gaat niet op. God is geen tiran. Geen willekeur. Zoals Ahasveros dat was. He, maar zij was er wel afhankelijk van in haar toegaan. Zou hij haar die gouden scepter toereiken? Ja dan nee. Hier is het beeld ietsje anders. Hier zit als het ware God op zijn troon, op de troon der genade. En jij kunt er van jezelf niet komen. Misschien ben je al wel vaak langs dat paleis gelopen. Laat ik het maar eens zo voorstellen, gemeente. Je weet waar dat paleis staat, waar die grote koning zetelt. En waar de genadetroon binnen staat. En je hebt misschien al wel vaak blikken geworpen naar dat paleis. Ja, ja. Kon ik daar nou maar eens binnenkomen? Kon ik daar nou maar eens binnenkomen? Maar ik durf niet. Ik kan niet. Ik heb geen vrijmoedigheid daartoe om daar zomaar op af te stappen. Ik mag dat vast niet. Ik kan daar van mezelf ook niet zomaar binnen gaan. Hoe moet het dan? Hoe moet het dan? Hoe moet ik daar dan toch binnenkomen? Misschien bent u al 1000 keren langs dat paleis gewandeld. En was er wel vele malen ook de hunkering om daar binnen te mogen wezen. Maar nooit heeft het gekund. Zijn die er onder ons? Heb ik het nou over u of over jou? Dat er wel een begeerte was, een stil verlangen, diep in je ziel. Kon ik dat nou maar? Kon ik dat nou maar? Mocht dat nou maar? Durfde ik maar? Maar ik heb die vrijmoedigheid niet om dat te doen. Ik kan daar zomaar niet binnenlopen. Dat gaat niet, dat gaat niet. Die deur zit ongetwijfeld voor mij op slot. Ja, gemeente, dat is ook zo. Maar heb je die lakei wel zien staan bij de deur? Die lakei. En dan denkt u misschien wel, die lakei, dat zal wel een hele sombere meneer zijn. Een bits persoon. Die zal me wel afblaffen als ik daar naartoe loop. Die zal me wel vertjagen. Die zegt, wat doe jij hier? Wat denk je wel dat je hier in het paleis binnen mag? Ja, dat denken wij soms, hè. Dat denken wij soms dat die lakei zo is, hè. Maar gemeente, dan heb ik het u vanmorgen toch wel anders te prediken. Dan mag ik u zeggen, daar staat de meest vriendelijke persoon die er in hemel en op aarde te vinden is. Die staat daar als lakei aan de deur. En als u daar naartoe zou gaan, dus niet allemaal voorbij lopen, op en neer, en allemaal steelse blikken naar dat paleis werpen, maar ja, toch maar weer door. Durf niet. Nee. Zie daar, die lakei is daar. Bij de deur. Want het is hier niet zoals bij Ahasveros met die gouden scepter. Nee. Het is niet zo dat je maar af moet wachten van of die gouden scepter je toe zal reiken. Nee, die lakei die moet het doen. Die lakei. Zo ging dat in de koninklijke hoven ook vaak. In Perzië ging het dus anders. Maar in vele koninklijke hoven moest je iemand hebben die jou aandiende. Nou, dat is bij ons ook zo natuurlijk. Je kunt bij ons ook niet zomaar Paleis Noordeinde binnenlopen. Dat kan zomaar niet. Vanzelf niet. Ik kan daar niet zomaar aan gaan bellen. En ik zeg, ik wil de koning spreken. Dat kan helemaal niet. Ik zal aangediend moeten zijn om bij de koning te komen. En ja, dan zal er dus iemand naar de koning voor mij moeten gaan en vragen of ik binnen mag. En dan staat daar, zei ik, gemeente, bij dat paleis van die grote koning. Daar staat de meest hebbelijke persoon die er maar te denken valt. Daar staat die lakei door onze Heere Jezus Christus. Door wie wij de toebrenging, de toeleiding hebben in één geest tot een vader, schreef Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. De toeleiding met vertrouwen. Met vertrouwen. In de brief aan de Efeziërs wordt tweemaal datzelfde woord toeleiding, toebrenging gebruikt. Als dat ook hier in Romeinen 5 vers 2 gebruikt wordt. Datzelfde woord dat toebrenging betekent. Hij is de lakei die naar de koning gaat en tegen de koning zegt, er staat iemand aan de deur die u wil spreken, die u wil spreken. Dus wat moeten wij nou doen, gemeente? Wij moeten naar die lakei toe gaan en onszelf daar bekend maken. En vertel hem dan maar waarvoor u de koning spreken wil. Waarvoor u de koning zou willen spreken, vertel hem dat maar. Dan zal hij voor u naar binnen gaan. En dan zal hij de koning voor u aanspreken, dat u aan de deur staat. En dan komt hij terug. En wat zegt hij dan tegen u? Dan zegt hij, kom maar met mij mee. Dan leidt hij je naar binnen toe. Geef mij maar de hand. Dat is nou toeleiding. Toebrengen. Zelf zou je in je eentje nooit durven. Nooit durven. Het zou nooit kunnen. Het zou ook niet mogen. Daar binnen gaan. Maar als hij je heeft aangediend en hij krijgt de toestemming van de koning, gewis en zeker, hij krijgt de toestemming van de koning om u binnen te brengen. En als hij je dan meeneemt, want hij gaat zelf met je mee, hè, toebrenging, toeleiding, prachtig woord is dat, hè. Ja, dan pakt hij je bij de hand en hij brengt je bij de troon. De troon van Gods genade. Ben je nou al zoveel keren aan dat paleis voorbij gelopen? Heb je nooit die lakei zien staan? Of dacht je dat je die lakei niet mocht aanspreken? Dacht je dat hij je weg zou sturen wellicht? Paulus wist beter. Paulus zegt, we hebben door hem de toebrenging. Ga naar die lakei toe. Stort bij hem je hart uit en zeg waarom je de koning spreken wil. En ga met hem mee naar binnen als hij terugkomt om je op te halen. Hij zal je brengen bij de troon. Johannes op Patmos zag dat dat een troon was. Met vonken, met bliksemen. Bliksemstralen en donderslagen. Ja, dat is waar. Dat is die ook, hoor, die troon. Tegenover de goddelozen, die goddelozen blijven. Tegenover de helse machten is het een vonkende, vurige, bliksemende, donderende troon, hè, die troon van God. Zo heeft Johannes hem op Patmos ook gezien. Maar voor allen die met de lakei binnenkomen en bij de troon naderen, daar vind je genade om geholpen te worden. Ter bekwamer tijd, schrijft de brief aan de Hebreeën. Laat ons dan toegaan. Toegaan, ja, samen met hem. Door die verse en die levende weg die hij zelf heeft ingewijd door zijn bloed. Er is binnenkomen, een binnenkomen in dat hemelse paleis. Laat ons dan met hem, door hem, toegaan tot de troon van Gods genade, roept de schrijver van de Hebreeënbrief het uit. En Paulus schrijft het hier ook. Hij zegt, door welken wij hebben de toebrenging, de toeleiding. Door het geloof. Tot deze genade. In de welke wij staan. Je vindt daar genade. De troon van God is door Christus geen toren van, geen troon van enkel toren en van bliksem en van donderslag, maar een genade troon geworden. Je vindt daar genade om geholpen te worden ter bekwame tijd, zei ik al in de brief van de Hebreeën. Hier staat het ook, genade. Gratie. Gratie. He, kennen we nog de kracht van het woord genade? Genade, dat is niet dat God eventjes over zijn hand over zijn hart strijkt. Of dingen door de vingers ziet of zo. Nee, het is gratie. Je bent schuldig. Schuldig. En toch word je vrijgesproken. Toch mag je vrij uitgaan. Toch hoef je niet de gevangen. Toch hoef je niet de doodstraf te krijgen en om te komen. Je krijgt gratie. Die koning op zijn troon geeft gratie aan al degenen die door die lakei zijn zoon worden binnengebracht. Daar geeft hij gratie aan. En dat doet hij nog. Deze genade. In welke wij staan, zegt de apostel. Ja, Paulus die liep er niet in te waggelen in de genade, maar hij stond erin, vast en zeker. En gemeente, dat wil de Heere nu aan al de zijnen wel geven. Ik weet wel, daar is verschil in graad en in maat, in verzekerdheid van het geloof. Tot aan de volle verzekerdheid toe. Er is verschil in graad en maat. Er is zwak geloof. Er is sterk geloof. Er is klein geloof. Er is groot geloof. Er is volle verzekerdheid van het geloof. Dat is waar. Maar de Heer heeft niks liever. Dan dat we erin staan in de genade. Vast. En zeker. En onwankelbaar. En waarom heeft hij nu die sacramenten gegeven? Wel om de zijnen die vaak nog zo aarzelend zijn. En zo moedeloos. En nog zo kleingelovig en nog zo wankel en nog zo teer. Om ze houvast te schenken. Meer en meer houvast te schenken. Hij wil niet dat ze gelovigen altijd maar heen en weer worden geschud. Dat wil hij niet. Dat is ook niet tot zijn eer. Als we altijd twijfelachtig denken over God en zijn genade. Dan zeggen we eigenlijk van u bent niet helemaal goed te vertrouwen. Dat is niet tot zijn eer. Dat is ook niet nuttig voor onszelf. Als je altijd zo wankel bent in het geloof, dat is ook niet nuttig voor jezelf, dan heb je er ook geen houvast aan. Weinig houvast aan, minder houvast aan, dat in elk geval. En de Heere die wil het zo graag versterken, gemeente. Vandaar dat woordje staan. Dat woordje staan. Paulus zegt, de genade in welke we staan. He, ziet u Paulus te staan als een rots in de branding, niet in zichzelf hoor, maar in die genade is hij sterk. In die genade is hij sterk. De Heere versterkt hem daarin. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, zegt de apostel Paulus. Maar dan is hij wel sterk, sterk in de Heere en in de sterkte van zijn kracht. De genade in welke wij staan. En door het woord, doordat het woord ons steeds weer verkondigd wordt, dat is natuurlijk ook een versterkend middel, dat begrijpt u natuurlijk wel. Maar het sacrament heeft de Heere God erbij gevoegd om ons nog meer te versterken. Omdat hij niet wil dat u altijd maar loopt te hinkenpinken. Dat wil hij niet. Hij wil niet dat u altijd maar loopt te hinkpinken. Hij gunt u zo graag. Dat houdt vast. Die volle verzekerdheid die we in de afgelopen week bij mevrouw Baarsen hebben gezien. Dat heeft ons goed gedaan, gemeente, want dan kun je zien dat de Heer nog steeds werkt, hè? Dat hij nog steeds werkt. En dat je dat dan zien mag, dat iemand in zoveel overgave en rust en vrede mag heen gaan. Getuigend dat er verlosser leeft. Ja, dat is staan in genade. Daar kom je niet zoveel zo tegen. Al te weinig eigenlijk. Al te weinig kom je er tegen. Dat staan in de genade. Dat zou ik wel eens wat meer willen zien. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Het zou er ook meer kunnen wezen als wij beter ook de middelen waarnamen die de Heere gegeven heeft. Het gebed, het woord en de sacramenten. Ja zeker, dan zou er in die weg ook meer verzekerdheid van het geloof kunnen wezen. Genade in de welke wij staan. Ja, roemen. Dat staat er achter. Door Christus, door welke wij de toeleiding hebben. En dan moet je dat zo lezen, door welke wij ook roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dus dat door welke, dat moet je doorlezen, hè? In vers 2. Hè? Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En door welke wij roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Alle andere roem is uitgesloten. Alle. Als ik roemen zou, zegt de apostel Paulus, ik zou dwaas zijn. Dan zou ik dwaas zijn. Want u roemt, roemen in den Heer. En hoe kun je dan nou roemen? Dat kan alleen maar als het geloofsoog op de Christus is gevestigd. Dan gaat een mens roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En dat is niet een hoop zoals deze wereld dat kent. Hè? Want wij hopen van alles en nog wat. Hè? Wij hopen dat het morgen mooi weer is. En we hopen dan en dan op vakantie te gaan. Maar zeker weten doen we het niet. Hè? We hopen het maar. We hopen het maar. En dat is het vlakke gebruik van dat woord hopen wat wij vaak hanteren. Maar de Bijbelse hoop is een anker voor de ziel. Dat is de hoop die niet beschaamd staat er paar versen verder. De hoop beschaamt niet. Een anker voor de ziel. Dat is niet het kan vriezen of het kan dooien. Het kan wel of niet. Ja, we zullen er maar het beste van hopen, zeggen we dan. Hè. We zullen er maar het beste van hopen. Maar dat is niet die Bijbelse hoop. Hè. De Bijbelse hoop is een gegronde hoop. Een vaste hoop op God en op zijn beloften. Een hoop die niet beschaamt. Daarin kun je roemen. In zo'n onvast gebeuren kun je niet roemen. Maar in wat vast en zeker is. Daar kun je de loftrompet over steken. En Paulus zegt, door onze Heer Jezus Christus mag er geroemd worden. In de hoop op de heerlijkheid van God. Want daar zal het op uitlopen. Vooral degenen die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis is er voor hen. Staat er in hoofdstuk 8 vers 1 van de Romeinenbrief. Geen verdoemenis is er voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nee, daar is uiteindelijk de hoop der heerlijkheid Gods voor. In de hopen des eeuwigen levens. Hè. Dat is niet van, we hopen, we zullen maar hopen dat hij er is. Nee, als je dat schrijft in de hopen des eeuwigen levens. Dan, ja, dan moet het ook een gegronde hoop zijn. Een gegronde. Een Bijbelse hoop. En wij roemen. In Christus kan het. In de hoop. Op de heerlijkheid. Gods. Zou je dat nou ook niet willen? Vrijspraak. Vrede. Toegebracht worden. Paleizen in waar je anders niet kunt komen. Toegebracht waren. Genade. Genade vinden. Staan in de genade.
vast en zeker. En dan ook nog roemen. Dan heb je tenminste wat te roemen. Dan heb je uitzicht. Dan is niet, dan is je leven niet een gesloten leven. Een bunker. Maar dan heb je uitzicht op. Dan is het perspectief, dan weet je waar je heen gaat. Dan weet je wat je wacht. Diezelfde heerlijkheid die God heeft. De heerlijkheid daarboven. Hoe moet die geweldig zijn? Mevrouw Baarsen weet het inmiddels hoe het er daaruit ziet. Die weet het inmiddels. Die hoop op de heerlijkheid Gods. En dan te mogen roemen, daar mag ik heen gaan. Dan mag ik heen gaan door hem. Door hem alleen. Om het eeuwig welbehagen. En die hoop, hè, die hoop. Kijk, dat is allemaal in Christus. Buiten Christus is er niets. Niets van dat alles. Nog het een, nog het ander. Vergeefs gezocht. Vergeefs geprobeerd. Stop daarmee. Allemaal vergeefs. Alles wat in deze tekst staat, is in hem. En Heere, mag ik dat nou geloven? Als een goddeloze in mezelf. Mag ik dat nou geloven? Dat dat aan mij geschonken wordt. Dan kun je met de apostel meezeggen. Wij dan. Gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede bij God. En al dat andere wat erin staat. Want er staat toch wat in die twee versjes. Hè? Er staat toch wat in. Hè? Ja, nou, dat allemaal is in Christus. Daar moet je het zoeken. Daar zul je het ook vinden. Amen.